Want God is goed. En steeds meer ben ik in mijn leven bezig met die bewuste keuzes maken. En niet allemaal in het Engels zeggen we, we take it for granted, we nemen het zomaar allemaal aan. Maar steeds meer ben ik bezig met bewuste keuzes maken voor Jezus, in grote dingen en in kleine dingen. En daarom zijn die woorden zelfs, want hij is groot, zo belangrijk. Want de Bijbel zegt het, van begin tot einde. Hij heeft alles in zijn hand, hij heeft de wereld in zijn hand. En daarom mogen wij leven, een leven in overvloed. Vorige maand ben ik een nieuwe serie hier begonnen in de gemeente. Dus iedere keer als ik in de komende maanden kom, tenminste dat was mijn bedoeling, dus we zullen kijken hoe vaak ik hierover zal spreken. Maar ik ben een nieuwe serie begonnen over het leven en het onderwijs van Jacobus. Diep onderwijs, radicaal onderwijs, levensveranderend en gelijk naar de kern. En dat is precies wat die brief en dat onderwijs van Jacobus doet. Gelijk naar de kern en heel radicaal. En in die kern die Jacobus aanschrijft, gaat het dan om twee hele belangrijke woorden. Namelijk de woorden geloven en doen. En vooral over de combinatie van die twee woorden. Zoals we de vorige keer hebben kunnen zien, staat er namelijk in Jacobus 2, vers 17. Zo is het ook met het geloof. Indien het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Of zoals een andere, iets oudere vertaling zegt, zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. En deze indringende woorden, deze aangrijpende woorden, schrijft Paulus aan een groep christenen die worstelen met de vraag, hoe kan ik mijn geloof in de praktijk brengen? En uiteraard was die vraag voor die christenen heel relevant. Jezus was namelijk net naar de Vader opgestegen. Jezus was net naar de hemel gegaan. En de discipelen van Jezus waren, in navolging van Jezus zelf, heel radicaal. Groepen gelovigen kwamen bij elkaar, de eerste kerken werden gesticht. Maar de centrale vraag die ze inderdaad hadden was, hoe kan ik anders zijn? Hoe kan ik mijn geloof in de Messias nu in de praktijk brengen? Hoe kan ik zorgen dat ik anders ben in mijn denken en in mijn handelen? Hoe kan ik inderdaad mijn geloof in de praktijk brengen? En juist daarom vind ik dit zo'n mooie brief. Want het was relevant voor hen, maar het is even relevant voor ons en voor mij vandaag de dag. Want ik, een christen in de 21ste eeuw, worstel iedere dag opnieuw met precies diezelfde vraag. Hoe kan ik mijn geloof in de praktijk brengen in de 21ste eeuw? Hoe kan ik in de voetsporen van Jezus lopen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn denken wordt zoals het denken van Jezus? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik handel net zoals Jezus gehandeld zou hebben toen hij hier op aarde rondliep? Hoe kan ik in mijn dagelijkse leven, als ik zichtbaar ben hier op het podium, maar ook als ik door de week onzichtbaar ben op mijn kamer, hoe kan ik dan echt zijn? En hoe kan ik mijn geloof ook dan in de praktijk brengen? Hoe kan ik iedere dag weer opnieuw, als ik opgemerkt word, of als ik heel onopgemerkt door de straten van ons dorp of de stad loop, Jezus navolgen? Of hoe kan ik, zoals deze brief van Jacobus dat inderdaad zegt, mijn geloof in de praktijk brengen? Hoe kunnen we dat in christelijke termen, zoals we dat in christelijke termen zeggen, hoe kan ik een leven leven zonder dat het een last wordt, werken voor Jezus? Hoe kan ik een christelijk leven leven waar geloven en doen samengaan, hand in hand, zonder dat ik onder een juk van slavernij gebukt ga? Want dat is weer het hele andere uiterste. En in de context van geloven en doen heb ik een maand geleden gepraat over omzien naar wezen en weduwen. Want Jacobus zegt letterlijk, hebben we vorige keer bekeken, zie om naar wezen en weduwen in hun druk. En ik heb getracht een maand geleden om die woorden voor die christenen toen ook vandaag de dag relevant te maken. Door te zeggen dat we inderdaad kunnen omzien, misschien letterlijk, naar wezen en weduwen dichtbij, maar misschien ook ver weg in landen als China en India. Maar ook heb ik het gehad over er zijn voor diegenen die dat op dat moment nodig hebben. In onze eigen omgeving. Een extra duwtje of steuntje in de rug voor diegenen waarvan we weten dat ze dat nodig hebben. Er zijn voor diegenen in ons midden of dichtbij waar anderen misschien aan voorbij lopen. Even een extraatje geven aan diegenen die dat nodig hebben om uiteindelijk het einde van de maand zelfs door te komen. Geloven en doen. En vandaag gaan we in dat grotere thema van geloven en doen, gaan we het hebben over onze tong en de kracht van woorden. Ik heb deze preek de titel gegeven, Wat zeg je? En hoe vaak struikelen we niet allemaal? Wie nooit struikelt, kan zich een volmaakt mens noemen die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen en zo kunnen we hun hele lijf sturen. En kijk eens, hoe reusachtige schepen, voortgestuurd door de wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. Mooie zin, hè? Heb ik niet zelf bedacht, deze komen letterlijk uit Jacobus 3. En na deze woorden gaat Jacobus verder en vanaf vers 5 zegt hij dit. Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo'n vlam. Een wereld van onrecht die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam. Hij steekt het rad van het leven aan met vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen. Wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren. Maar er is geen mens die de tong kan temmen. Dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. Met onze tong zegenen we de Heer en Vader. En we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen naar zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters. Tot zover. Toen ik dit aan het voorbereiden was, dacht ik eigenlijk, ja, hier kan ik het wel bij houden. Dit onderwijs van Paulus, Jacobus, dit foutje ga ik vaker maken. Dit onderwijs van Jacobus heeft geen extra uitleg nodig. Wat is dit ontzettend duidelijk? Wat is dit ontzettend radicaal? Maar toen was ik aan het voorbereiden en dacht ik, ja, waarschijnlijk verwachten ze niet dat ik bijna 2 uur rij om alleen maar een stukje te lezen uit de Bijbel. Dus we zullen er iets meer op ingaan. Maar wat een ontzettend grote woorden gebruikt Jacobus hier. En ik heb ze in mijn voorbereiding opnieuw en opnieuw gelezen. En ik sta steeds versteld van de diepte die hij legt in deze zinnen. Jacobus maakt de vergelijking met iets heel kleins. We hebben het net gelezen. Een bit in de mond van een paard. Of een roer in de stuurhut van een enorm schip waar een kapitein aan het roer staat. Of een kleine vlam die een enorme bosbrand veroorzaakt. 2 jaar geleden ongeveer werd de wijk waar wij als gezin wonen getroffen door heel wat branden die werden gesticht door een pyromaan. Velen van jullie kennen dat verhaal. En dat was best heel beangstigend. Want heel vaak lagen we 's nachts wakker gewoon te wachten op het geluid van of vuur dichtbij of de sirenes van de brandweer als die weer in de buurt zou zijn. Dat gebeurde heel vaak. En op een gegeven nacht was het zelfs zo dat we plannen hadden gemaakt, Ingeborg en ik, om in, als ze zou moeten geëvacueerd worden, dat we wisten wie welke kinderen uit het huis zou nemen en waar we heen zouden gaan. Heel beangstigend. En op een gegeven moment rijdt de brandweer weer ons huis voorbij en stopt enkele seconden later. Dus we wisten dat de brand is nu heel dichtbij. Dus ik ga uit bed in mijn pyjama naar buiten, jas aan. En inderdaad, 100 meter verder staat een schuurtje in brand, want dat was wat meestal werd aangestoken, schuurtjes of carports. En het schuurtje stond in brand en de brandweer is bezig het vuur te blussen. En ik sta daarna te kijken. Terwijl ze bezig zijn en eigenlijk als het grootste deel van het vuur geblust is, krijgen ze een tweede oproep. Een straat verder stond een auto en een carport in brand. Dus ze ruimen heel snel hun spullen op. Er wordt een tweede brandweerploeg opgeroepen. Heel snel ruimen ze op en ze gaan weer met loeiende sirenes door onze straat, één straat verder, waar die carport in brand staat. Ik was klaar wakker, dus ik dacht, ook daar neem ik een kijkje. De hele buurt was ongeveer. Toen ik daar aankwam, stond inderdaad nog steeds die carport en die auto in brand. En die brandweerploeg die net in mijn straat was, die was al aan het blussen. En er was al een tweede brandweerploeg bijgekomen. Maar het aanpalende huis was nog volledig gevrijwaard. Er zat ongeveer een meter of anderhalve meter tussen de carport en het huis. En aan het huis was nog niets van vlammen of rook. Dat werd heel goed beschermd. De brandweer is bezig. En ze hebben moeite om die brand onder controle te houden. Die auto wordt geblust, die carport wordt geblust, maar het lukt allemaal niet. En uiteindelijk is het zo dat de aanpalende huizen en de naastgelegen huizen allemaal in de as worden gelegd. Volledig. Een hele nacht wordt er geblust. Een kleine brand veroorzaakt aan een auto en een carport. De brandweer begint te blussen en is niet op tijd. 3 of 4 huizen worden volledig in de as gelegd. Bizar. Verschrikkelijk. Heel naar. Niet zoals het zou moeten. Wat roept dat op? Boosheid. Wat brengt het met zich mee? Verderf. Ik heb nog wat meer woorden opgeschreven. Ongelooflijk. Naar. Vies. Verkeerd. En precies daarmee vergelijkt Jacobus dus onze tong. Een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. En dan zegt hij, onze tong is net zo'n vlam. Hij besmet het lichaam, hij steekt het rad van het leven aan met vuur uit de Gehenna. Wauw, wat een woorden. Ik moet toegeven, ook dit heb ik allemaal even moeten opzoeken wat hij hier nu precies betekent. En ik kwam erachter dat Bijbeluitleggers door de eeuwen heen hun hoofd hebben gebroken over die zinsnede het rad van het leven. En uiteindelijk is men het over eens dat hiermee de levensloop van ons als mensen bedoeld wordt. In het Engels heet dat the circle of life. En de tong vormt dan, als het ware, de as waar heel het radarwerk van ons natuurlijk leven zich omheen beweegt. Met andere woorden, de tong staat centraal in ons lichaam. En datgene wat de tong doet, heeft invloed op alle delen van ons lichaam en van ons menselijk zijn. En dan zegt Jacobus dat dit dus wordt aangestoken met vuur uit de Gehenna. Heel kort gezegd zegt hij dus met vuur uit de hel. Hiermee laat hij zien dat de tong een bron kan zijn van alle kwaad. Alles heeft een mens kunnen temmen, zegt hij, maar niet de tong. Een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. En als hij het heeft over dit dodelijk venijn, dan maakt hij de vergelijking met een slangenbeet. Met een slangenbeet die heel dodelijk kan zijn. En daarbij refereert hij naar de schriften, want in Psalm 140 wordt diezelfde vergelijking gemaakt. Als er gepraat wordt over wrede mensen. Psalm 140, vers 4, daar staat dat hun tong scherp is als die van een slang en achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Pijnlijk, vreselijk, dodelijk. Dat is wat een slangenbeet doet. En dat is wat het gif in een slangenbeet teweeg kan brengen. En daarmee vergelijkt Jacobus dus onze tong. Dus wat kan onze tong doen? Volgens Jacobus, pijn toebrengen en doden. Keiharde werkelijkheid. En dan staat er, met onze tong zegenen wij onze Heer en Vader en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen naar zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Laten we er even op doorgaan. Want in deze zin heeft Jacobus het over 2 grote dingen die we doen met onze tong. We zegenen onze Vader en Heer en vervloeken onze medemensen. En als we het hebben over de Heer zegenen, dan hebben we het over Hem groot maken, wat we net ook hebben gedaan. Dan hebben we het over Hem prijzen, dan hebben we het over Hem eer bewijzen. Zowel in onze gezamenlijke samenkomsten als in ons persoonlijk gebedsleven. Mensen vervloeken daarentegen, dat gaat uiteraard totaal de andere kant op. En misschien als we denken aan mensen vervloeken, misschien roept dat een beeld bij je op van heksen die iemand letterlijk een vloek, die over iemand een vloek uitspreken. Maar het is veel meer dan dat. Als we het hebben over mensen vervloeken, dan hebben we het over iemand neerhalen. Dan hebben we het over neerbuigend zijn over iemand anders. Dan hebben we het over de gemeenschap afbreken, de gemeenschap verbreken. En dit vervloeken is volgens Jacobus zo kwalijk, omdat de mens inderdaad geschapen is naar het evenbeeld van God. Genesis 1, vers 26. Dus we kunnen het ook niet rijmen dat we op het ene moment de Heer zegenen en op het andere moment met onzezelfde mond en onzezelfde tong mensen vervloeken of neerhalen die geschapen zijn naar dat evenbeeld van God. Jezus zelf gaat in zijn onderwijs nog een stukje verder. Hij zegt in Lucas 6, vers 27, heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken en bid voor wie jullie slecht behandelen. En Paulus, deze keer wel Paulus herhaalt deze woorden als hij de brief naar de Romeinen schrijft. En in Romeinen 12, vers 14 zegt hij, zegen uw vervolgers, zegen hen en vervloek hen niet. Wauw. Diegenen die je vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Jezus daagt ons dus uit om een stapje verder te gaan. We worden uitgedaagd opnieuw om handen en voeten te geven aan ons geloof. En dat brengt ons opnieuw bij die kern van het onderwijs van Jacobus. Geloven en doen. Twee werkwoorden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zoals jullie weten hebben we dit jaar heel vaak over de zin vul dit huis met uw glorie. En ik denk daar vaak over na. Wat betekent dat? Wat is dat, zijn glorie? En voor diegenen die maandag op de gemeenteavond waren, ik was er niet, maar Ingeborg, mijn vrouw, was er. Daar heeft Christian heel veel uitleg gegeven opnieuw aan die zin. En daar heeft hij gezegd dat het echt, dat God heel duidelijk gesproken heeft. Dat het zijn verlangen is dat hij dit huis wil vullen met zijn glorie. Gods verlangen is dus om dit huis te vullen met zijn glorie. En daarnaast geloof ik dat wij als individuele christenen, samengebracht, ook een verschil kunnen maken en meer ruimte kunnen maken voor de glorie van God. Het woordenboek legt glorie uit met roem en luister. En roem, dat betekent dan prijzen en lof verkondigen. En luister betekent schittering en glans. Jezus wil zichzelf laten zien. Jezus wil schitteren. Hij schittert al, maar hij wil ook in ons midden schitterend aanwezig zijn. En hoe meer ruimte wij voor hem maken, hoe meer hij schitterend aanwezig kan zijn in ons midden. Hoe minder ruimte wij voor onszelf maken, hoe meer hij in ons midden kan glanzen. Ruimte maken voor Jezus. Dat betekent meer van hem en minder van onszelf. Ons minder druk maken om onszelf en meer bezig zijn met hem. Geloven en doen. En één manier om die twee dingen samen te laten brengen en om meer ruimte te geven aan God, is door dankbaarheid. We hebben namelijk gezien dat de tong, heb ik net gezegd, de tong is een ontzettend krachtig wapen die heel veel vernieling, verderf en uiteindelijk de dood teweeg kan brengen. Maar wat nu als we de tong op een positieve manier gaan gebruiken? Wat als wij datgene wat wij met de tong kunnen doen gaan omdraaien? Ik heb mezelf aangeleerd om ontzettend dankbaar te zijn. Dankbaar voor kleine dingen in het leven en dankbaar voor grote dingen in het leven. Ingeborg en ik zijn heel vaak bezig met het thema dankbaarheid. En heel vaak hebben we het over waar kunnen we dankbaar voor zijn. En dan spreken we onze dankbaarheid uit. Want ik geloof dat dankbaarheid een manier is om onze tong op een hele positieve manier te gebruiken. En we zouden kunnen zeggen dat dankbaarheid dat dankbaarheid in het hart begint. Dat kan. Maar ik geloof ook dat dankbaarheid absoluut een verstandskeuze kan zijn. En dat het uiten van dankbaarheid op verschillende manieren, maar dus ook door onze tong te gebruiken, heel krachtig is. En als wij de keuze maken om dankbaar te zijn en dat ook uit te spreken en dat opnieuw en opnieuw en opnieuw gaan doen, dan zal het uiteindelijk echt wel naar ons hart zakken en dan zal het uiteindelijk ook een zaak van het hart zijn. Op vele plekken in de Bijbel wordt gesproken over dankbaarheid. 1 Thessalonicenzen 5, vers 18, daar staat: dankt God onder alle omstandigheden. Want dat is wat Hij van u, die één met Christus is, verlangt. God danken onder alle omstandigheden. We weten niet helemaal zeker of Paulus hier bedoelt in elke situatie, of dat hij bedoelt op elk moment. Maar dat maakt niet zoveel uit. Wat wel belangrijk is, is dat er niet staat: dankt God voor alles. Dat staat er niet. Want dat zou betekenen dat we God ook gaan danken voor dingen die we helemaal niet aan hem kunnen toeschrijven. Dingen die we niet aan hem moeten toeschrijven. Maar wel zien we dus dat we hem kunnen danken in elke situatie of onder alle omstandigheden. Waarom? Precies om dat woordje want wat we vanochtend hebben gezongen. Omdat we weten dat hij groot is. Omdat we weten dat zijn natuur en zijn karakter altijd goed is. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. En uiteraard kan het zo zijn dat wij als mensen twijfelen aan de goedheid van God. En dan wordt het best wel lastig om hem te danken in iedere situatie of onder elke omstandigheid. Want waar moeten we hem dan voor danken? Als het er misschien op lijkt dat de situaties in het leven zich tegen ons lijken te keren. Allereerst mogen we weten en dankbaar zijn voor het feit dat Hij voor ons is. Misschien wel een van de bekendste Bijbelteksten. Romeinen 8, vers 31, daar staat: want als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? En God is voor ons. Maar precies omdat het zo'n bekende Bijbeltekst is, heb ik hem even in mijn eigen woorden opgeschreven. De koning der koningen is voor ons en niet tegen ons. De maker van hemel en aard is voor ons en niet tegen ons. Diegene die de wereld in zijn hand houdt, is voor ons en niet tegen ons. Diegene die wij onze vader mogen noemen, is voor ons en niet tegen ons. Diegene die wij onze dierbare vriend mogen noemen, is voor ons en niet tegen ons. Is dat niet geweldig? Daarnaast mogen we weten en dankbaar zijn voor het feit dat God in iedere situatie aanwezig is. Ook al lijkt dat misschien niet altijd zo. Romeinen 8, vers 28. Daar staat: en wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemens geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Ook hier een iets oude vertaling, de NBG-vertaling, die zegt daar: God doet alles medewerkend ten goede voor hem die hem lief hebben. God doet alles medewerken ten goede. God heeft dus altijd het beste met ons voor. Dat betekent dat voor God niet het einde belangrijk is, maar dat voor God de weg richting het einde belangrijk is. Dat betekent dat voor God het proces waar wij in zitten heel belangrijk is. En voor hoe wij omgaan met dat proces waar wij in zitten heel belangrijk is. En ja, dan kan het nog steeds lijken alsof situaties in het leven zich tegen ons keren. Dan kan het nog steeds lijken alsof tegenslagen zich opstapelen in ons leven. Dan kan het nog steeds lijken alsof we in een seizoen in ons leven zitten waarin misschien alles tegen zit. Maar Jezus is bij ons. En Hij is voor ons. En Hij doet alles medewerken ten goede. Belangrijke toevoeging: we moeten dit lezen in zijn verband. Hier staat dus bijvoorbeeld niet, laat ik het anders noemen, Jezus zegt, ik doe alles medewerk ten goede, maar het gaat over die dingen die we overkomen. Of die dingen die ons als christenen worden aangedaan. Er staat bijvoorbeeld niet dat alle zondige dingen waar wij ons bewust in begeven, ook ten goede zullen worden gekeerd door God. Maar Jezus zegt dus wel, ik ben erbij. Ik heb nooit mijn gezicht van jou weggedraaid. Ik draai nu, op dit moment, mijn gezicht niet van jou weg. En ik zal ook nooit mijn gezicht van jou wegdraaien. Dank u, Jezus. Dankbaarheid is zo'n mooie sleutel. Ook al lijkt het alsof het leven zich tegen mij lijkt te keren. Ik kies ervoor, Jezus, op dit moment, om dankbaar te zijn. Ik kies ervoor om dankbaar te zijn voor het feit dat u voor mij bent en niet tegen mij bent. En ik kies ervoor om dankbaar te zijn voor het feit dat u iedere situatie ten goede keert. En als we die keuzes maken om dankbaarheid een realiteit te maken in ons leven, dan is dankbaarheid een ontzettend krachtig wapen. Dan is er geen plek meer voor afschuw. Dan is er geen plek meer voor wrok. Dan is er geen plek meer voor haat. Dan is er geen plek meer voor boosheid. Dan is er geen plek meer voor negativiteit. Dan is er geen plek meer voor kwaadspreken. Dan is er geen plek meer voor roddel. Dan is er geen plek meer voor boosheid. Want dan vervaagt boosheid en dan kunnen we inderdaad zeggen, Heer, vul dit huis met uw glorie. Maar ook hier beginnen we dan weer opnieuw bij onszelf. Want we weten, dat hebben we gehoord, dat het zijn verlangen is om dit huis te vullen met zijn glorie. Maar we weten ook dat wij persoonlijk als individuele gelovigen het huis van God vormen. En dan is dus ook zijn verlangen om ons persoonlijk te vullen met zijn glorie. Maar ook hier begint het weer bij ons persoonlijk. Meer ruimte maken voor u. En dan zeggen we, Heer, ik kies ervoor om dankbaar te zijn. In iedere situatie en onder alle omstandigheden in mijn leven kies ik ervoor om dankbaar te zijn. Want ik weet dat ik een kind van u ben. Johannes 1, vers 12. Dank u, Heer, dat u uw hand uitstrekt en dat u mij uitnodigt om iedere dag weer opnieuw uw hand vast te grijpen. Dank u, Heer, dat ik niet meer bang hoef te zijn voor de dood, maar dat we door u het eeuwige leven hebben ontvangen. Johannes 3, vers 16. Dank u, Heer, dat u onze vriend bent en dat u met uw Heilige Geest in ons woont. Johannes 4, 14, vers 16. De Bijbel staat vol over zijn natuur en zijn karakter. Vinden we het moeilijk om dankbaar te zijn? Laten we dan de Bijbel lezen. En laten we kijken in de Bijbel wat daar staat over zijn natuur en over zijn karakter. Hij is goed.